Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Voordat we beginnen wil ik weer een aantal mensen bedanken omdat ze hun petje af hebben genomen. Dat zijn Madeleine, Manon, Roanne en Ilse. Heel erg mega bedankt daarvoor. En goed nieuws, want je kan nog steeds doneren. En dat is ook nog steeds heel erg nodig. Dus als jij graag naar deze podcast luistert en je kunt een klein mini-bedrag missen, dan kan je ook je petje afnemen via www.petje.af/psychologisch. Bovendien krijg je dan toegang tot exclusieve bonuscontent. Mocht je nou niet kunnen of willen doneren, dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. Je kan me ook steunen door je te abonneren op de podcast en een recensie te schrijven. Wanneer je je abonneert, krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Bovendien krijgt de podcast zo een groter bereik en kunnen we samen het stigma rond psychische problemen tegengaan. Oké, tijd voor de aflevering. We gaan het vandaag hebben over dwang. De dwangstoornis wordt ook wel OCD genoemd. Dat staat voor Obsessive Compulsive Disorder. In het Nederlands de obsessieve compulsieve stoornis. OCD komt ongeveer bij 1-2% van de Nederlanders voor. Mensen met OCD ervaren overmatige angst of onrust en doen dingen om die angst of onrust tegen te gaan. Daarnaast kunnen mensen met OCD last hebben van ongewenste nare gedachten. Wie ons hier alles over kan vertellen is Menno Oosterhof. Hij is psychiater en heeft zelf een dwangstoornis. In deze aflevering vertelt hij over OCD en hoe het is om zelf last te hebben van dwang. Welkom Menno. Wat fijn dat ik hier in het noorden van het land op bezoek mocht komen om samen een podcast op te nemen over een onderwerp wat denk ik wel, mag ik zeggen, een soort rode draad vormt door jouw leven.
Ja, dat is zeker zo, ja.
Ja, we gaan het hebben over dwang. Waar jij zowel persoonlijk, privé als in het werkveld mee te maken hebt, ja. Als psychiater zijnde. Kan je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Menno Oosterhof, ik ben psychiater. Daarnaast heb ik een dwangstoornis. Daar heb ik een tijdje geleden of een jaar of drie terug een boek over geschreven. Maar daarvoor had ik ook al de Stichting Dwangstoornis opgericht, omdat ik het belangrijk vind dat deze aandoening beter bekend is en dat mensen zich ook kunnen herkennen in wat ik erover te vertellen heb. Omdat ik natuurlijk in de unieke positie zit dat ik het zowel als professional als uit eigen ervaring ken. En met name over wat je voelt, hè, hoe het van binnen, hoe de dwangstoornis er van binnen uitziet, vond ik belangrijk om daarover te schrijven. En nou zijn er wel meer boeken van mensen die zelf een dwangstoornis hebben, maar die gaat altijd maar over hun eigen aandoening, terwijl dwang heeft heel veel vormen. En dat is het voordeel natuurlijk, ik ken niet alleen mijn eigen dwang, maar ik ken ook die van tientallen patiënten. Dus daar kon ik ook van daaruit kon ik daar ook over schrijven.
Ja.
Maar dit is wel een lange voorstel.
Nee hoor, dat is helemaal
ik ben,
goed.
Ik ben 65, bijna volgende week. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen. En behalve mijn werk en de dwangproblematiek is tuinieren ook een enorme passie van me, een enorme hobby.
Ja, we zitten nu niet buiten, maar wel, ik kan al zien toen ik hier de oprit op kwam lopen, dat het een prachtige tuin is met volgens mij een hele grote verscheidenheid aan allerlei bloemen en planten en bomen. Klopt dat?
Ja, ik heb ook veel wilde planten, gewoon inheemse wilde planten in de achtertuin. Maar ik vind eigenlijk alles mooi. Op een gegeven moment, zelfs nu, heb ik net weer de hortensia's ontdekt. Waarvan je denkt, ja, dat weet je toch al wel. Maar dat vond ik gewoon te gewoon. Maar nu denk ik opeens, zijn eigenlijk prachtige planten. En eerst vond ik rozen, of vond ik ook niet alleen. Ik wou alleen maar botanische rozen. Maar op een gegeven moment ben ik toch ook voor al die gecultiveerde gevallen. En nou, ik vind eigenlijk alles mooi.
Nou, dat is, ja. Dat is toch prachtig?
Dat is prachtig, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met dat kan me ook in de weg zitten. Dat is, van mijn vorm van dwang heeft heel veel te maken met dat ik altijd streef naar volledigheid. En dan kan dat soms ook wel worden dat ik inderdaad alle hortensia's moet hebben. Of alle soorten aardbeien. Bij tuinieren gaat het over het algemeen goed. Maar ik moet ook daar uitkijken dat de dwang niet gaat overheersen. Waardoor het geen passie meer is, maar een compulsie wordt. Dus het zit soms een beetje op de grens. Een compulsie bedoel ik mee, dat het dwangmatig wordt, dat alles compleet moet zijn, dat ik het alle vormen moet hebben. En dat, ja. Dus dat is wel iets wat me altijd in de weg zit. De,
En dan is het geen ontspannende hobby meer.
Nou, ik vind het soms ook wel. Want ik vind het soms ook dat ik denk. Ik dacht gisteren nog, kun je ook lijden aan te veel moois. En dat is toch wel zo. Dat ik vind dan zoveel dingen mooi en dan wil ik het allemaal. Ja, het gaat niet eens om hebben, maar ik wil dat het gezien wordt, omdat ik het zelf zie. Maar ja, zoveel. Ja, dus de veelheid, het dingen loslaten, of dat vind ik heel lastig, sowieso. Ja,
ja dus het kan te veel zijn.
Ja, zeker.
Laten we even beginnen met, wat is dwang nou eigenlijk? Voor de luisteraar die dat misschien, of die alleen denkt aan...
De dwang is een afkorting voor de dwangstoornis eigenlijk. Ja. In het Engels en in het Nederlands heet het obsessief-compulsieve stoornis. In het Engels obsessief-compulsive disorder. En daarbij gaat het om obsessies. En obsessies zijn gedachten of voorstellingen of impulsen die je niet van je af kunt zetten. En die zich aan je opdringen. Dus bijvoorbeeld voortdurende gedachten of je niet iets bent vergeten. Of in mijn geval dan is het wel volledig. Of ben ik niet iets kwijt of ben ik niet iets belangrijks vergeten. Mm-hmm. En die gedachten kunnen dreigend zijn, maar ook meer van het gevoel niet goed, het is niet in orde, het is niet af. En dat is een obsessie. Een obsessie betekent iets wat je beheerst, wat je bezit van je neemt, wat je dus slecht uit je hoofd kunt zetten.
Mm-hmm.
Dan heb je de tweede C, die staat voor compulsies. Dat zijn handelingen die je verricht. Dat kunnen uiterlijke handelingen zijn, maar ook mentale, om die onrust weg te nemen. Dus bijvoorbeeld dat je gaat ordenen of gaat... Of gaat controleren, of gaat schoonmaken, of gaat recht gaat leggen. Of in mijn geval dan proberen het overzicht te hebben, dat soort dingen.
Ja.
Om je onrust weg te nemen. En iedereen kent dat wel in zekere mate. Hè, dat je soms denkt van, wat wou ik nou nog meer zeggen? Of van, dat je ergens een beetje vies van bent of wat dan ook. Maar bij mensen met een dwangstoornis is dat in een mate dat het een stoornis is. Dat het je functioneren... En of welbevinden verstoord. Vandaar de naam stoornis of disorder.
Ja.
Dus je bent niet gestoord, maar je wordt gestoord eigenlijk in je functioneren.
Door de dwang, in dit geval.
Door de obsessies, ja. En door de compulsies. Want dat kan. En er is een soort arbitraire grens. Een soort afspraak gemaakt van dat we pas van dwangstoornis spreken als het meer dan een uur per dag in beslag neemt.
Mm-hmm.
Maar... Het is vaak veel meer dan dat. Het is vaak, hè, ik krijg vaak mailtjes dat mensen zeggen, ik ben een 24 uur, 7 dagen per week mee bezig. Ik sta ermee op, ik ga er mee naar bed. Er zijn mensen uren bezig om te controleren of waar handen te wassen of na te piekeren. Want het zijn niet alleen altijd uiterlijke handelingen, maar het kan zich ook heel erg afspelen in je hoofd van de boel op orde moeten denken of op het goede getal uit moeten komen.
Ja, want dat is denk ik wel belangrijk om te noemen, omdat mensen vaak denken aan een handeling bij een compulsie, denk ik.
Ja.
In plaats van dat het ook mentaal kan zijn. Heb je daar een voorbeeld van zo'n mentale compulsie?
Het is ook een mentale handeling.
Ja.
Waar het om gaat is dat de obsessies, die zijn ontstellend, dus die maken je onrustig. En de compulsies zijn gericht op herstellen, dus weer de rust herstellen.
Ja.
En het kunnen dus uiterlijke handelingen zijn, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld... Nou, bij mij is bijvoorbeeld heel veel dwanghandelingen zijn compulsies dat ik me iets moet herinneren. Dat ik moet denken van, dat ik moet weten van, wat bedacht ik nou net toen ik dat artikel las in de krant? En welke associatie had ik? Of waar moest ik nog maar aan denken? En dan ben ik dus... Dan, probeer ik me dat te herinneren. En dat je probeert te herinneren is dus eigenlijk een dwanghandeling om het weer in orde te maken. Maar er zijn veel meer voorbeelden ook. Het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld op het goede getal uit moeten komen. Omdat op een of andere manier is het getal 3 dan fout. En dan moeten ze zorgen dat als ze een nummerbord zien dat, en je telt het op, het is 3, dan gaan ze allerlei ingewikkelde dingen doen om te zorgen dat het toch op een goed getal uitkomt, op 4. En dat zijn ook allemaal dwanghandelingen die zich mentaal afspelen.
Ja.
Of ook bijvoorbeeld, als je iets fouts hebt gedacht, dat je het dan goed moet denken. Dus als je bijvoorbeeld, maar daar kunnen mensen met dwang ook veel last van hebben, dat ze nare voorstellingen hebben, bijvoorbeeld dat ze denken, ik wou dat de oma doodging, of gedachten die ze juist helemaal niet willen hebben, en dan moeten ze juist... Denken van oma blijft heel erg gezond, oma blijft dus schrikgebedjes op zich in gedachten. Dus allemaal alles wat je ook in je hoofd kan doen om weer rustig te worden.
Ja, om het weer een beetje goed te maken eigenlijk voor jezelf. Dus dwang ontstaat eigenlijk uit die obsessies. Dat is bijvoorbeeld zijn gedachten. die je hebt. En...
Ja, maar dat kunnen ook dus die nare voorstellingen zijn over wat iedereen wel eens kan hebben, is van, als je op een hoge flat loopt, dat je denkt, ik kan er ook van afspringen. Niet omdat je dat wil, maar dat is eigenlijk meer een waarschuwing vanuit je innerlijk. Maar voor mensen met een dwangstoornis kan dat heel kwellend zijn. Dat ze denken, waarom denk ik dit? En als ik mezelf maar niet van kant ga maken, of voor de trein springen, of andere mensen voor de trein duwen, of mijn hand in de cirkel zegt doen. Dat zijn gedachten of nare voorstellingen. Of soms ook meer de drang om dingen symmetrisch te doen, of in orde te maken, of recht te leggen. En dus al die dingen, voorstellingen, gedachten, impulsen, die onrustig maken, die ontstellen of ontzetten, die je weer in orde moet maken.
Ja, dat zijn dus de obsessies. En ja, om eigenlijk die orde weer te herstellen, om die onrust een beetje tegen te gaan, zijn er de compulsies. En klopt, die kunnen dus zowel uiterlijk als mentaal zijn.
Klopt.
Jij zei, ik heb vooral last van de mentale compulsies.
Ja, hoewel, ja vooral in mijn hoofd is inderdaad waar ik nu vooral veel last van heb. In het verleden had ik ook wel echte uiterlijke dwanghandelingen van dingen moeten opschrijven, dat soort dingen. Maar nu, daar ben ik inmiddels mee gestopt. Maar voor nu is het verhaal ook inderdaad die onrust steeds, van dat de boel niet in orde is, niet compleet, niet volledig, dat ik iets ben vergeten, dat ik, dat soort dingen.
Ja. En in je boek heet Vals Alarm, vergelijk jij dwang met allerlei verschillende dingen, zaken in het leven. Maar vooral, naar mijn idee, dus ofwel met vals alarm, ofwel met een jeuk. Een aanhoudende jeuk.
Ja, nou, vals alarm heb ik het genoemd. En die obsessie van je bent onrustig over iets wat eigenlijk geen naam mag hebben. Een kleine onvolkomenheid wordt beleefd als onoverkomelijk. En verstandelijk weet je wel. Hè, ik ben wel hele kleine, onnozele dingetjes kwijtgeraakt. En dan dacht ik opeens, hé, waar is die envelop van die brief die ik nu net heb ontvangen? Dan denk je, ja, nou, wat maakt het nou uit? Want die brief, die heb je nog. Maar het idee dat ik dan niet wist waar die envelop kon zijn, en dat kon ik dan niet van me afzetten. Terwijl ik natuurlijk best weet van het slaat helemaal nergens op. Of een tuinschepje wat ik kwijt was. Of dat ik in de keuken kom en denk ik moet even iets leuks vertellen en ik weet het niet meer. Dan denk je, nou, zo belangrijk kan het zijn. Maar het voelt alsof je leven ervan afhangt.
Gaat het dan om de waarde die je daaraan hangt?
Nee, want ik weet wel dat het waardeloos is, maar het voelt als essentieel. Het voelt als wezenlijk. Hè, en in mijn geval is het meer in de volledigheid, maar het kan ook dus inderdaad als een bedreiging. Zelfs er is een hele kleine kans dat je dat toch iets voelt als van, ja, maar het is er was een moeder die was obsessief al door bezig met of haar zoon niks zou kunnen overkomen. En dan zei je, ja, maar die kans is heel erg klein. Dan zei je, ja, maar mijn zoon is het allerbelangrijkste. Dus geen enkele. Hè, dus je zorg is overdreven. Dan zei ze, ja, maar mijn zoon is het allerbelangrijkste wat er is. Dus geen enkele zorg is overdreven. Maar toch kan zelfs je zorg voor je kinderen over de top zijn. Als je daardoor gewoon er helemaal niet meer van kunt genieten. Dus het kan een angstig gekleurde obsessie zijn. En dan noem ik het vals alarm. Maar het kan ook dus meer zijn van dat je niet kunt verdragen dat iets weg is. En ook al weet je dat het onbelangrijk is. En dan vergelijk ik het ook wel met jeuk.
Ja.
Jeuk in je hoofd. Want zo voelt het voor mij heel vaak. Ik denk van, ik ben voortdurend onrustig. En ik weet dat het nergens over gaat. En we hebben bijvoorbeeld, dan was ik aan het wieden en dan wou ik een onkruidje weghalen. En dan werd ik even afgeleid en dan wou ik weer kijken. En dan zag ik niet meer wat ik had willen wegpakken. Nou, dan denk je, nou ja, oké, dan is het dus kennelijk niet groot geweest of niet belangrijk. Maar dat kwam een hele dag. Ik spreek in verleden tijd, omdat dit een stuk verbeterd is door medicatie. Maar dat kwam een hele dag lang dwars blijven zitten. Van, wat was dat? Hoe kan dat nou? Waar is dat nou? Dus, nou, ik weet heel goed verstandelijk met mijn hoofd. En dat weten de meeste mensen met dwangstoornis met hun hoofd wel. Dat het gewoon overdreven is of niet belangrijk of een veel te grote, dat je te druk maakt om niks. Maar met je hart voelt het heel anders.
En voelt het dan een beetje alsof je een soort dubbel leven moet leiden? Want wat je net vertelt over zo'n onkruidje of over iets, een envelop die je misschien dan ineens niet meer kan vinden. Wat je dan heel erg bezighoudt de hele dag, misschien soms zelfs langer dan dat. Maar tegelijkertijd ben je vader, je hebt een baan, je moet ook nog functioneren. Voelt het dan alsof je twee...
Ja, ik denk dat een hoop mensen met een dwangstoornis dat wel herkennen. Dat ze zeggen van, ik heb er eigenlijk een baan naast. Dat er voortdurend... Nogmaals, dat is aanmerkelijk verbeterd door medicatie. Maar verder had ik altijd het gevoel van, als ik een leuke avond heb, is er toch ook altijd nog die stroom van, die dwang van dat dingen, dat ik nog even iets wil zeggen of dat ik iets kwijt ben. Of, nou, zoals nu bijvoorbeeld net, hè, we zouden dit interview starten en toen zei jij van het is leuk als je voorbeelden noemt. En toen zei ik, oh, dan wil ik even de boeken bijhalen. En ik kon het boek zo snel niet vinden. En uiteindelijk heb ik het nu wel gevonden, maar als ik nou het boek niet had kunnen vinden, dan had ik bij wijze van spreken het hele interview nog ondertussen gezitten met de onrust van waar is dat boek? Terwijl, ja, ik heb al 10 van die boeken, maar dit is nou net deze. En, nou ja, dus dat is voortdurend een laag van waarop je bezig bent om de boel in dwangmatig opzicht in orde te maken. En ik hoor dat ook heel veel van mensen, bijvoorbeeld met smetvrees, dat ze voortdurend toch checken van, waar zit die persoon nu aan? Oh, dan moet ik daar niet aan zitten, want anders dan is dat ook weer besmet. Dus zijn voortdurend aan het scannen of de boel qua dwang wel in orde blijft. Ja. En dat kan inderdaad. Ja, ik zeg wel eens, je hebt een baan naast.
Ja, dat moet toch ontzettend vermoeiend zijn?
Ja, het is vermoeiend, maar ik vind het vooral ook kwellend. Het is zo zonde. Het is zo, hè, het is een prachtige dag. Je bent heerlijk bezig en voortdurend is het toch net iets van, waardoor het gevoel is er iets rots of er is iets niet in orde. Dus dat is, iemand zei een keer, toen ik probeerde uit te leggen hoe die onrust bij mij dan voelt, het is dus eigenlijk een soort rouw. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel mooi gezegd, maar het is natuurlijk te gek voor woorden, dat je het voelt als een ondraaglijk verlies, dat je, hè, waardoor je dag wordt bedorven. Omdat er een kleinigheidje, nou ja, daarmee heb ik dat tuinschepje ook voor op het boek gezet, omdat ik ben dus een verwoed tuinier, maar zo'n hele dag, of een heel weekend kon bedorven worden als ik een tuinschepje kwijt was. En dan zei iemand, dan koop je de 10, maar daar ging het niet om. En dan kon ik het 10 kwijtraken. Dus dat was helemaal niet goed. Dus inmiddels kan ik dat beter loslaten. Maar het is, als ik bezig ben in de tuin, ik ben wel voortdurend toch van, waar is mijn snoeisje? Of waar is dit, waar is dat? En ik heb inmiddels wel meer tuinschepjes, zodat ik er niet van afhankelijk ben. Maar toch wil ik eigenlijk niet dat ze zomaar wegraken. En ja, waarom niet? Ik kan je het niet vertellen. Dat geeft een gevoel van onvolledigheid, een gevoel wat iemand toen zei van rouw, haast een onverdraaglijk verlies. Terwijl je denkt, ja, doe even normaal. Maar dat lukt dus niet. Het lukt mij niet om normaal te doen, of althans heel slecht, ook al weet je verstandelijk wel.
Ja, als dat zou kunnen, dan had je dat wel gedaan,
ja,
toch?
Tuurlijk,
dan zou je
je
niet zo druk maken om een
maar
tijdens.
Maar dat is dus ook waar mensen met een dwangstoornis zo vaak, ja, die zeggen dan ook heel vaak, ja, ik vind het zo stom van mezelf. Maar zeg, het is niet stom van jou, het is stom voor je.
Mm-hmm.
Het is gewoon heel akelig voor je. Hier kies je niet voor. Dit is gewoon sterker dan jezelf bent. Dit is niet iets. Ja, dit is een hele krachtige stoorzender. Het vals alarm, jeuk. Waar je amper tegen opgewassen bent met je verstand.
Ja, en dat kan iemand echt enorm bezighouden. En kan zelfs dus voelen als een soort van rouw die steeds aanwezig is.
Ja, of ook, kan ook mensen kunnen echt. Nou, het kan sterker zijn dan pijn. Mensen gaan soms dwars door de pijngrens heen, omdat ze nog weer hun handen moeten reinigen of met bleekwater. Of echt, terwijl ze er echt gewoon ontzettend pijn doet, omdat ze hun handen al helemaal kapot zijn. Of, hè, het gaat soms sterker dan dorst. Mensen die maar niet drinken, omdat anders moeten ze de kraan aanraken. Dan begint de hele riedel weer. Dus die drang om die rust te vinden, hè, die onrust is zo ontzettend groot, dat die, ja, sterker is dan hele basale gevoelens dan zoals dorst of seksualiteit of wat dan ook, wat je allemaal dan opzij zet omdat alles belangrijker is.
Dus liever dan bijvoorbeeld die handen maar tot bloedens toe wassen dan onrust een soort verdragen.
Ja, dat is niet te doen. Ja.
Ja.
Uiteindelijk is dat wel waar de behandeling op gericht is, dat je dat, maar de narigheid is bij dwang, hè, van wat ik zelf deed met bij mij begonnen met schrijven. En dat schrijven werd al heel gauw dwangmatig, dat ik alles op moest schrijven. En het nare is dat bij dwang, wat je gaat doen, is je gaat de rust zoeken in de dwanghandelingen. Dus streven naar volledigheid. Maar daar word je alleen maar of streven naar schoonheid, of streven naar perfectie, of streven naar absolute zekerheid. Maar de narigheid is van dat je daarmee alleen gevoeliger wordt voor wat er ontbreekt. Dus je moet het zoeken daar waar je juist zo naar gevoel bij hebt. Dus Ik heb ook wel eens een blog geschreven die heet een brandend huis in vluchten. Want ja, er is geen brand, maar het voelt wel als brand. Maar je moet daar weer in gaan om te merken van er is in wezen niks aan de hand. Maar dat is zo moeilijk, dat is echt zo moeilijk.
Ja, in het boek stond volgens mij ook de quote, het probleem bij OCD is de oplossing.
Inderdaad, van een Engelse onderzoeker die het zo heeft genomen. En die bedoelt daar dus mee dat door je compulsies, wat je dus als oplossing ziet van je onrust, dat daarmee je jezelf steeds dieper, daardoor nemen de obsessies toe.
Ja.
En met iedereen heeft natuurlijk wel eens dat hij ergens onrustig over is of zich druk maakt over een klein krasje in de auto of wat dan ook. Maar goed, dan controleer ze een keer extra of ze laten het herstellen en is het klaar. Maar bij iemand met een dwangstoornis is het daarmee niet klaar, maar is het voor tijdelijk een oplossing? Want ik zei een keer tegen een jongetje die voortdurend aan zijn ouders vroeg, ben ik niet homoseksueel? En zijn ouders zeiden steeds, nou nee, en ook al is dat zo, want dat is ook een vorm van dwang, dat je denkt van dat je homoseksueel bent, terwijl dat helemaal niet aan de orde is. En toen zei ik dus tegen hem en zijn ouders van, nou kijk, die geruststelling die jullie hem steeds geven, die helpt niet. En toen zei hij, ja, maar dat helpt wel. En toen dacht ik, ja, ik heb het verkeerd gezegd. Ik moet zeggen, het helpt, op korte termijn helpt het even, maar op lange termijn heb je steeds meer nodig. Daarom heb ik dwang ook wel vergeleken met een verslaving. Van, dat je, als je het middel neemt, ben je er even van verlost. Maar daarna hou je de verslaving in stand.
Ja, en eigenlijk moet je dan dus dat brandende huis ingaan. Maar dat voelt zo tegennatuurlijk. Waarschijnlijk om die onrust te verdragen.
Kijk, ik had dus een patiënt en die zei van, als ik dat allemaal niet ga controleren, dan voelt het alsof ik achteruit rijden met de auto over een stoep vol met kleuters. En dat ga ik niet doen. Ik wil niet op mijn verantwoording hebben of mijn geweten hebben dat ik kleuters aanrijd of overrijd. Ik zeg, maar er zijn geen kleuters. En toen zei ze, ja, maar dat zeg jij. Ik ga daar niet op vertrouwen. Dus ik heb ook wel eens vergeleken met een patiënt die zei, ja, ik zeg, het voelt voor jou alsof je van 10 hoog springt, maar het is maar 2 centimeter. Maar ik heb het zelf met een virtual reality bril op. En dan moest je gewoon een stapje doen. En je wist gewoon van, en dat je gewoon wist van, nou, die stap die ik doe, dat is niks. Maar het leek net alsof je van 10 hoog van een springplank afsprong.
Ja, ja, ja.
Nou, je trillende knieën, hoor. Dus daarom zeg ik ook altijd, met je verstand tegen je gevoel op kunnen. Soms hebben mensen zelfs dat ze hun zintuigen niet geloven. En iemand die zegt, het is pikdonker in de garage. En toch moet ik de auto weer in om te voelen of het licht wel uit is.
Ja.
Dus om daar tegen in te gaan, ja, het voelt echt alsof je van 10 hoog moet springen. Nou, dat is echt. Dus ik heb wel eens gezegd van, je hebt in de Efteling of zo, heb je zo'n verschrikkelijke apparaat dat je dan helemaal loodrecht naar beneden valt. En
de baron.
Dat kan wel. Nou, ik denk zeker dat als je dat 10 keer achter elkaar doet, dat je daar heel snel aan went.
Ja.
Maar ik ga dat echt niet doen. Ik pijn ze niet over.
En sommige mensen vinden dat heel leuk.
Ja, nou, kinderen vooral volgens mij. Maar in elk geval, dat is wat je van mensen vraagt. Dat je iets doet wat zo tegennatuurlijk is.
Nou ja, en dat verstandelijk weten, dat maakt dus niet zoveel uit.
Nou, het geeft je een beetje houvast. Het geeft je een beetje houvast. En de bedoeling is, de hoop is, dat het verstandelijke weten op een gegeven moment tot een beleving wordt. Dat het kwartje valt. Want kennis stuurt ons gedrag niet pas als we het gaan beleven. Ja, soms helpt het dus inderdaad om dan er toch aan te gaan. Of heb je daar dan, denk je van, nou, ik weet het, het voelt zo, maar het klopt allemaal niet. En het kan je wat houvast geven. Dat is die cognities op basis waarvan je dan toch het gewoon aandurft. Hè? Dat ik gewoon verstandelijk weet, het slaat nergens op, dat kan me soms helpen. Maar je moet de geest krijgen op een of andere manier. Je moet op een of andere manier denken van laat maar komen dan. Dan maar die chaos of wat dan ook. Noem het ook wel eens leven in de marge. Van, dan voelt het van binnenuit gedesintegreerd. Maar dan ga ik in dat stukje leven waarin ik het niet uitmaakte. Hè, van ik ga toch maar in televisie kijken of wat dan ook. En dan, ja, dan merk je dat de onrust soms afneemt, omdat je er geen aandacht meer aan schenkt. Maar ja, dat is lastig. Dat is echt lastig, ja.
Ja, en wat
ik heb
dan
nu ook een iemand die ik ken en die heeft last van altijd het gevoel dat ze tekort schiet of dat ze mensen tekort heeft gedaan. En die moet nou vanuit de behandeling dus inderdaad juist geen sorry meer zeggen, want ze is voortdurend sorry aan het zeggen als een soort dwanghandeling. Maar ze heeft nou zo'n absoluut het gevoel dat ze verschrikkelijke dingen heeft gedaan, bijna niet te harden. En dan appt ze me wel en in feite zou ik, ja, ik stel haar wel gerust. Ik zeg, er is niks aan de hand. Maar eigenlijk is dat ook weer een beetje, ga ik mee in haar dwang dan. Maar aan de andere kant, ja, ik kan het soms niet over mijn hart verkrijgen. Dus een beetje geruststelling is, kan ook geen kwaad. Alleen, ik heb ook wel eens dat mensen blijven vragen. En iemand die voortdurend dan, dat is een relatie-OCD, dat je dan denkt van, is mijn partner wel de juiste? Denk je, ja, dat is een normale twijfel, dat kan. Maar bij deze mensen is het echt een obsessieve twijfel, die dan inderdaad het idee dat ze bij mijn partner weg zouden moeten verschrikkelijk vinden. Maar dan denk je, ja, maar ik moet het misschien toch onder ogen zien, terwijl het is alleen maar dwang. En die blijft gewoon elke keer maar weer vragen van, ja, maar het is nou echt de laatste keer, maar mag ik wel bij hem blijven, ook al is het niet waar, enzovoort. Ja, daar moet ik op een gegeven moment, heb ik gezegd, nou, ik moet hier een punt achter zetten. Ten eerste omdat het voor mij ook niet meer te doen is om elke keer. Maar ten tweede ook, dit lost niks op. Dit gaat eindeloos door. Maar ja, als ze dan zegt, ik heb nu vakantie en het is echt de allerlaatste keer. Maar nou, dat voelt heel vreed om iemand aan zijn lot dan over te laten. Vind ik echt, nou, dat is echt lastig. Ja,
ik kan me voorstellen dat dat heel naar is. En,
maar het is een nalot, inderdaad. Als je door die onrust wordt gekweld en je weet niet waar je het zoeken moet. En ja, de gedragstherapeut kan wel zeggen, je moet het zoeken in het verdragen van de onrust. Ja goed, ik weet uit ervaring dat me dat ook vaak toch niet lukt.
Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, zeker, ja.
Ja, ja en wanneer het echt een dwangstoornis wordt, wanneer het problematiek wordt, is dus als je er dermate last van hebt. Want wat je zegt, die twijfel in een relatie, dat is normaal, dat is gebruikelijk, heeft iedereen wel eens.
Ja.
Maar op het moment dat het zo, dat je daar zelf zoveel last van hebt en dat het zo aanhoudend is eigenlijk.
En ook dat je denkt, ja, maar deze twijfel is niet reëel. Hè? Als mensen inderdaad gewoon alleen al van het idee dat ze bij hun partner weg zouden moeten, heel doodverdrietig worden, met het gevoel hebben van, ik moet dat onder ogen zien. Ik heb eens een jongen gehad, die had het met homoseksualiteit. Die zei van, nou, inmiddels, om maar van die onrust af te zijn, zei hij van, nou, ik heb nou maar geaccepteerd dat ik homo ben, maar hoewel ik geen seksuele gevoelens heb voor mannen. En toen zei ik ook, nou, dan ben je homo van niks. Om even weer gewoon te relativeren.
Ja.
Maar dus soms worden mensen zo gek van die onrust dat ze denken, nou, dan moet ik gewoon maar het onder ogen zien. Want dan ben ik er tenminste vanaf. Maar dat helpt niks. Want dan komt er wel weer wat anders. Dan gaan ze weer denken, ja, of ben ik nou eigenlijk niet bi? Of dat je zeker die HOCD, daar word ik heel veel over gemaild. Dat mensen denken van, ben ik niet homoseksueel? En ja, hoe kan ik dat nou dan zeggen van, dit is een obsessie? Ja, zo langzamerhand herken je dat wel, hè, dat mensen gewoon, als ze niet onrustig worden vanwege homoseksuele gevoelens, maar vooral vanwege twijfel of ze niet homoseksuele gevoelens zouden hebben, waarvan ze denken, ja, die wil ik dan kennelijk niet onder ogen zien. Ja, dan moet ik dat maar onder ogen zien. Terwijl, er is niks om onder ogen te zien. Er is alleen een obsessieve twijfel dat je iets onder ogen zou moeten zien. Nou, ik snap onmiddellijk deze twee voorbeelden, HOCD en ROCD, die zijn het lastigste, omdat dit zo'n hele normale twijfel is. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarvan je denkt, hè, als iemand eindeloos zich blijft afvragen, zijn mijn kinderen wel van mij? Omdat in het ziekenhuis dat bandje een keer los zat, terwijl ze lijken sprekend op je. En dat, ja, dan denk je, ja.
Ja, en dan zelfs.
En zelfs nadat ze de test hebben gedaan, ja. De DNA-test, denken ze nog weer, ja, maar misschien hebben ze de test verwisseld. Of zegt iemand het om mij een plezier te doen. Dus
zelfs absolute zekerheid geeft geen zekerheid.
Nou, absolute zekerheid nooit. Zelfs als je dus inderdaad een violist, die inderdaad bang is dat hij zijn viool vergeet, als hij naar het concertgebouw gaat, die dan zegt, ik zie mijn viool in de koffer liggen, en toch voelt het alsof ik hem vergeet. Dus zelfs een meer zekerheid kun je niet hebben.
Ja, en dit, moet ik eerlijk zeggen, herken ik wel een beetje. Ik heb voor mijn gevoel geen last van dwang. Maar ik kan, als ik een beetje stress ervaar of zenuwachtig ben, kan dat wel een beetje opspelen. Dus bijvoorbeeld met, hè, als ik hier naartoe vertrek om een podcastaflevering op te nemen, dan moet ik ook echt een paar keer checken of ik alles wel heb.
Ja, ja.
En zelfs als ik het zelf dan in de achterbak van de auto heb gelegd, kan ik onderweg nog denken, maar ligt het er echt wel? Ja. Want stel nou dat ik daar aankom en ik ben één draadje vergeten, weet je, wat een blamage zou dat zijn?
Ja.
En dan moet ik mezelf ook echt tegenhouden om dan niet te gaan stoppen onderweg, om dat nog een keer te gaan bekijken.
Ja. Nou goed, dit hebben mensen bijvoorbeeld als ze in de wachtrij staan voor het vliegtuig, kunnen dat ook heel sterk hebben. Hè? Ja. Van, ook al heb je paspoort al, dat je toch weer denkt, hoe heb ik mijn paspoort nog wel? En ook al heb je het gezien, dat dan toch dat gevoel elke keer weer, en dat is omdat het dan even heel belangrijk is dat je dat ding hebt, dat dan door je verstandelijke weten heen breekt. Dat is op zich hoort dat bij de normale variatie. En nogmaals, zolang je het niet meer hebt dan een uur per dag, hoort het gewoon dat je zegt, dit is wel een dwangverschijnsel.
Ja.
Maar het is geen dwangstoornis.
Nee, precies. En iedereen kan dat wel eens hebben.
Ja.
Ja. We hebben het al een beetje allerlei vormen van dwang genoemd, hoe dat zich kan uiten. En we zeiden ook al, het valse alarm is een beetje de angstige variant. En voorheen werd gedacht dat dwang vooral angstig was, toch?
Ja, dat wordt de harm avoidance genoemd, dus het vermijden van schade. En dat is, lange tijd stond de obsessief-compulsieve stoornis ook onder de angststoornissen. En werd er gedacht dat obsessieve onrust altijd ging over rampzaligheden die zich zouden kunnen voordoen. Bijvoorbeeld doordat je schuld op je laat, of dat je iets verschrikkelijks overkomt, of dat je besmet raakt of andere mensen besmet. Want dat is ook wel interessant, smetvrees. Hè, dus de wasdwang, dat is de handeling, maar die smetvrees kan de angst zijn om zelf besmet te raken. Maar het kan ook een meer verantwoordelijkheidsgevoel zijn, de angst dat je andere mensen besmet. Dus dat je door jouw schuld andere mensen ziek worden. Dus een verschil. Dat noemen we ook wel de besmettingsvrees. Maar het kan ook gewoon meer walging zijn. Er is helemaal geen angst bij, maar het is meer vies zijn van. Of gewoon van, anders voelt het niet goed. En het kan zelfs ook zijn dat mensen symmetrisch, dat ze links en hun linker en hun rechterhand even schoon moet zijn. Dus dan is het meer een symmetriedwang. En dus dan zien we dat iets wat uiterlijk allemaal smetvrees heet of wasdwang een hele andere dynamiek kan hebben. Maar goed, je noemde inderdaad, de dwang is altijd, en dat zie je nog op de bijna alle websites, of alle websites van alle grote instellingen in Nederland, hebben het voortdurend doorlopend altijd over de angst die je hebt en dat soort dingen. En dat is gewoon domweg niet correct. En dat is inmiddels ook in de literatuur. Was het eigenlijk in 1903, was een Franse psychiater, Pierre Janet, die had het al over le sentiment de incomplitude. Mm-hmm. De gevoelens van onvolledigheid, dat de dingen niet in orde waren. En dat is pas in de jaren 80 weer herontdekt eigenlijk. En later ook nog meer van, werd het ook wel not just right feelings genoemd. En dat zijn veel meer die onbestemde gevoelens van de boel is niet in orde. En dat komt bij 40 tot 70 tot 80% van de mensen met een dwangstoornis voor. En dat wordt nog in de praktijk nog steeds veel te weinig erkend. Dat is voor mij ook een belangrijke motief geweest om een boek te schrijven. Omdat ik zelf eigenlijk gaandeweg, ik zat natuurlijk ook voortdurend te zoeken van waar ben ik nou bang voor als ik een plakbandje kwijt ben. Of als ik zo'n onkruidje niet meer terugvind. Nou, ik kon niks verzinnen, maar het voelde gewoon niet goed. Dus omdat die innerlijke beleving, die klopte helemaal niet als je dat als een angststoornis omschreef. En dat was voor mij dus ook, omdat ik dus ook ontdekte dat in de literatuur inmiddels daar al wel meer over bekend is. Maar dat het in de praktijk toch nog steeds heel vaak als een angststoornis wordt benaderd.
Ja, en dat hoeft dus helemaal niet. Want het kan, je zei al die just not right feeling, dus onrust over iets wat dan niet goed voelt. Of feelings of incompleteness, over iets wat niet in orde is of niet perfect is of niet helemaal volledig
of iets weg is of iets verkwijt of vergeet of dat soort dingen, of niet in orde,
En dat komt dus eigenlijk heel veel voor ook.
Ja, zeker. Zeker bij de, kijk, ik ben kinder- en jeugdpsychiater ook. En de vroeg beginnende dwang, en dan hebben we het echt soms voor 10e jaren al, hoor. Ik heb wel zelfs wel, ik ken wel verhalen van een meisje van 2 die al vroeg knuffels goed. Dus overal die knuffels wel goed stonden. Dus die had al een verhoogd gevoel voordat de boel in orde moest zijn. Maar dat komt dus inderdaad al op soms al mensen van, of een meisje van een vader die had zelf dwang. En op een gegeven moment zag ik dat zijn dochter al door onder haar schoenen keek of er ook poep onder zat. En van, is het wel goed, is het wel in orde? Het was een jaar of 5. Dus het kan al voor 10e jaar voorkomen. Maar vroeg beginnende dwang zeggen meestal van voor het 14e jaar. En daarbij, bij die vroegbeginnende dwang, die heeft ook een samenhang, erfelijk gezien waarschijnlijk ook, met de tikstoornissen. Dus knipperen met de ogen, kuchen, schudden met het hoofd. Dus dat je vooral ook gevoelig bent voor wat in je lijf niet in orde is. En dat zie je in het uiterste geval is dat bij Tourette-syndroom. Daar is een samenhang tussen die tikstoornissen en de vroegbeginnende dwang. En juist daarbij zie je die van ik moet het overnieuw doen. Hè? Ik had dus een patiënt die kwam bij mij en die haalde ik op uit de wachtkamer en die... Voor mijn deur draaide hij terug en liep hij weer terug naar de wachtkamer en kwam hij weer opnieuw. En toen ging hij wel de deur door. En toen zei ik tegen hem, waarom deed je dat? Maar ik wist al, dat kan maar één ding zijn. Het voelde niet goed. Het moest even overnieuw, want het voelde niet goed. Ja, wat niet? Ja, het voelde niet goed. Ik moest het even overnieuw doen, want anders kon ik niet door die deur. Nou, die heb ik dus heel veel gezien in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En in de vaste psychiatrie is dat eigenlijk nog steeds veel minder goed bekend, die not just right feelings achter de wangen.
Ja, terwijl dat dus toch vaak voorkomt.
Zeker, ja.
Ja. Hoe ontstaat zo'n dwang nou eigenlijk? Ik geloof dat een ingewikkelde vraag is, maar...
Nou, ja, kijk, in principe geldt voor alles natuurlijk altijd... Ik zou zelf het onderscheid willen maken tussen hoe het ontstaat en waardoor het ontstaat.
Oké.
En dat is omdat... Hoe, dat is de manier waarop. En als we iets vinden in het brein, zeggen we, oh, dat is dus een hersenziekte. Maar dat is de onzin, want hersenen zijn bij alles betrokken. Hè, als je nu naar deze podcast luistert, gebeuren er ook dingen in je hersenen. En als je er iets van onthoudt, dan zijn er nieuwe verbindingen gemaakt in je hersenen. Dus als we iets vinden in de hersenen, dat zegt gewoon nog niks. Want de hersenen zijn gewoon betrokken bij ons gedrag en onze beleving. He, dus de vraag is eigenlijk veel beter van waardoor gaan er nou bij die verwerking van dingen in de hersen dingen anders dan bij een ander? Nou, dat is natuurlijk het aloude verhaal nurture nature, he, dus voeding, opvoeding en de aard. En de aard staat een beetje, soms zeggen mensen dat is biologisch, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is erfelijk. Maar er zijn natuurlijk ook van allerlei dingen die zich nog kunnen voordoen tijdens de zwangerschap. Hè? Neem rode hond en toxoplasmose en listeria. Maar ook, we weten dat van de kinderen met een eenijige tweeling, dat degene met het laagste geboortegewicht, die heeft de meeste, als ze gevoelig zijn voor tics, die heeft de meeste tics. Dus die heeft het net even door toeval wat minder gehad. Dus ook allerlei biologische factoren, hè? Voedseltekort kan een enorme verandering teweeg brengen in... Voor het IQ is dat heel slecht als mensen eiwittekort hebben in hun jeugd. Maar goed, ook psychologische factoren. En psychologische factoren vertalen zich ook weer in hersenprocessen. Een trauma kan inderdaad een litteken in het brein geven. Ja, dus nurture nature, dat soort dingen. Nou, en dus ze zijn bezig om dat uit te zoeken. De erfelijkheid is zeker veel duidelijker onderkend nu. Dat speelt een belangrijke rol, zeker bij die vroegbeginnende vormen van dwang. Maar welke genen precies? Het zijn waarschijnlijk heel veel genen die allemaal een hele kleine rol spelen. Toevalsfactoren, ik noemde net al van, hè, een dobbelsteen kan perfect in orde zijn, toch kun je een keer de pech hebben dat je 6 keer heen gooit. Nou, zo is het ook met al die genen. Het kan net een keer bij jou allemaal net even, dat je net even een fout, net even een ongunstige situatie aantrof in de baarmoeder. Of net eventjes, nou ja, dat weten we niet helemaal precies, dat de toeval... En natuurlijk allerlei omgevingsfactoren, dat je net een leuke juf had, dan weet ik veel wat, dat weten we eigenlijk niet zo precies. In elk geval weten we wel dat het niet zoveel zin heeft om te gaan zoeken naar een gebeurtenis in je jeugd, want zo simpel ligt dat niet. Het is niet zo dat je, als je nou je jeugd maar goed doorwerkt, dat je dan daar wel achter komt en dat je dan wel van je dwang afkomt. En voor mij persoonlijk was dat ook wel van belang, want mijn dwang is ongeveer begonnen rond mijn 16e, 17e. En in die periode werd mijn vader ziek en die was ongeneeslijk ziek, dus die is ook overleden. Nou goed, er was dus een heftige tijd. Bovendien, ik kwam uit een streng christelijk milieu, dus dat was ook, dat hield me ook wel erg bezig om me daar aan te ontworstelen. Nou kun je zeggen van, je had zelf last van gevoelens van onvolledigheid. Het verliezen van je vader is een enorme onvolledigheid, dus dat zal wel met elkaar te maken hebben. Maar... Dat heb ik in therapie ook wel allemaal goed uitgezet. Op een gegeven moment had ik het gevoel van, nou, maar ja, daar komt het niet van. En later ontdekte ik ook nog, dacht ik, hey, maar toen had ik ook eigenlijk al dingen die wel wat dwangmatig waren. Dat was al ver voor mijn vader ziek werd. En wat voor mij toen een doorslaggevend was, is dat ik toen zelf een patiëntje kreeg. Was mijn eerste kinderpsychiatrische patiënt, een jongen van 16. En die had eigenlijk heel sterk vergelijkbare dwang met wat ik had. En zijn vader was springlevend en ze waren helemaal niet christelijk. En toen dacht ik, ja, je kunt dus hetzelfde krijgen met een hele andere voorgeschiedenis. Daarmee wil ik niet zeggen dat wat je meemaakt niet ook van invloed is op je kwetsbaarheid en dat soort dingen. Maar ik denk dat het niet...
Dat is geen direct verband per se.
Meer een aanleiding of zoiets dan dat het nou echt daardoor per se komt.
Mm-hmm.
En dat zie je ook. Ik bedoel, in mijn familie komt zeker ook wel wat dwangmatigheid voor. Maar zo in de mate waarin ik het heb, hebben de anderen het niet.
Nee. En is er dan wel een soort van trigger waardoor het tot uiting komt of zo?
Dat weten we niet precies. Soms is die trigger misschien minimaal. Ja, als het begint al rond de tweede, dan denk ik, nou, dan is kennelijk die gevoeligheid zo groot dat er eigenlijk amper een trigger nodig is. En ik kan me ook voorstellen, soms krijgen mensen op late leeftijd opeens een periode last van dwang. In een periode dat ze overspannen zijn. Tegenwoordig heet dat burn-out, maar ik vind het woord overspannen veel mooier. Burn-out, uitgebrand, dat vind ik zo definitief. Terwijl overspannen vind ik wel een mooi beeld van die zenuwen. Die zijn te lang op spanning geweest en die zijn nu overspannen. Die moet je weer een tijdje rust gunnen. Maar dan kun je soms hebben dat mensen tijdens een overspanning opeens last krijgen van de wangen. Dat het dus, dat dan de trigger is en dat daarmee een kwetsbaarheid die ze al hadden. Dan naar voren komt op het moment dat het weer beter gaat, dat ze weer minder klachten hebben. Ja.
Ja. En we hadden het net al over allerlei vormen van dwang. En we hebben het nog niet zo gehad over intrusies. Dan ben ik ook wel heel benieuwd naar wat...
Nou, eigenlijk is het woord intrusies... dat wordt ook wel gebruikt voor gewoon andere vormen van obsessies. En intruderen komt van binnendringen. En het kan dus ook gaan om gedachten over van... heb ik niet iets belangrijks vergeten? Hè? Het is ook wel een ander woord voor obsessies... Maar intrusies wordt ook vaak gebruikt voor die nare voorstellingen. En dat zijn dus dwangsvoorstellingen over verschrikkelijke dingen die je zou kunnen doen. Bijvoorbeeld iemand voor de trein duwen of je hand in de cirkelzaag sturen. Of opeens denken van, ben ik niet eigenlijk pedoseksueel? Hè? Val ik niet op kinderen? Of de gedachten zijn seks met dieren of met je familie? Dus gewoon juist die dingen die je niet wil, die zich die zich binnendringen in je bewustzijn. En dat wordt wel vaak, spraakgebruik wordt ook wel intrusies vaak voor die vormen van obsessies bedoeld. En dat is overigens iets waarvan we weten dat bij iedereen wel eens voorkomt. Of bij iedereen, bij de meeste mensen in de bevolking denken wel eens van ik kan het stuur omgooien ook. Of als ik nu mijn vingers in stopcontact doe. Of als er benzine ligt van ik een lucifer ingooien, hè, dan gaat de boel bam. Of iedereen heeft dat wel eens. In het Engels heet het ook high place fenomeen. In het Frans heet het l'appel du vide, de roep van de leegte. Dus hè, als je op een hoge rot staat, dat je dan denkt... Dus ik zie dat meer als een waarschuwing van je onbewuste, van oeh, dit moet je vooral niet doen. Hè, of een kwetsbare fase, dat je denkt als ik een duwtje tegenaan geef. Maar bij mensen met een dwangstoornis is het of heviger of frequenter. Dat weten we niet helemaal precies. Of ze reageren daar angstiger op, dat weten we niet precies... Maar daarbij kunnen die gedachten dus heel kwellend worden. En een vorm die ook veel voorkomt is bij, dat noemen we wel maternal OCD, moederlijke OCD. Maar het komt ook voor bij vaders, omdat zo'n babytje is zo kwetsbaar. En dat ze dan denken, als ik het nou laat vallen of van de trap gooien of met een mes steek of zo. Niet omdat ze, vroeger werd dan gezegd, ja dat komt die ouders die balen ervan dat het zoveel tijd kost. En die kunnen dat kind wel wat doen. Dat is echt verschrikkelijk. Daarmee wordt het alleen maar erger. Het is juist van belang dat je zegt, nee, dit zijn juist die dingen waar je onbewuste je voor waarschuwt, die je per se niet wil doen.
Ja, juist omdat zo'n kindje zo kwetsbaar is.
Ja, en ik had nu nog gekregen vandaan nog iemand die daar mail die zei, ik vroeg mezelf, wat is het allerergste wat ik kan bedenken? En toen dacht ik aan seks met kinderen en sindsdien denk ik, voortdurend ben ik niet pedoseksueel. Dat is een hele akelig, mensen schamen zich er verschrikkelijk over. Soms kan de angst zo groot worden dat het ook nog gepaard gaat met lichamelijke gevoelens van seksuele opwinding. Want we weten gewoon dat als de angst heel hoog is, dan ontstaat een soort kortsluiting in het brein of zo. Dan kun je ook. En dan denken ze, oh, zie je wel, dan heb ik ook nog lichamelijk. Oh, dan zie je wel, ik ben een pedoseksueel. Dat is een hele akelige vorm van dwang. Niet dat die anderen leuk zijn hoor, maar deze. Omdat je mensen voelen zich eigenlijk van binnen besmeurd. En zo, dat is echt, ja, dat zijn die ik noem het zelf... Het Engels heet het forbidden thoughts, maar voorbeelden gedachten suggereert voor mij dat er iets in je is wat het wel zou willen, maar dat het niet mag. En dat is niet zo. Dus
ja,
ik noem
een soort
het zelf,
Freudiaanse...
Ja, ik noem het nare voorstellingen.
Ja, ja. Ja, en die komen dus bij iedereen wel eens voor, maar bij sommige mensen dus zo hevig of misschien wel veel frequenter, waardoor ze daar heel veel last van kunnen hebben.
Ja, en dat kunnen dus inderdaad, ik noemde nu vooral de seksuele, maar het kunnen ook agressiever zijn. Ik had dus een meisje die belde mij op en die zei... als ik met mensen praat, denk ik voortdurend aan hun een mes in de buik steken of in de ogen steken. Ben ik een psychopaat of zo? Wat mankeert mij in vredesnaam? Ik zei, nee, dit zijn echt ook van die intrusies, agressieve intrusies. En wat het ook nog kan zijn, is dat het godslasterlijke of bijvoorbeeld racistische gedachten zijn. En een ander meisje die voortdurend dan moest denken, vuile Turk of rot Marokkaan of wat dan ook, die zich daar heel beroerd over voelde, maar juist omdat het niet mag. Dus juist moreel verwerpelijke dingen, die of denken aan... En dus ik heb een tekst gevonden van de 4e eeuw na Christus, waarin monniken al werd uitgelegd dat als ze aan bidden waren, dat het, ze ook gedachten konden hebben, juist godslastelijke gedachten, of de gedachten aan God die masturbeert of zoiets, iets wat precies niet kan, dat ze zich daar niks van aan moeten trekken. Daar wordt het dan het werk van de duivel genoemd. Maar dat zijn dus ook, juist omdat je het niet wil, dringt het zich op. Dus het kunnen agressieve, seksuele, moreel verwerpelijke gedachten allemaal zijn.
Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen daar ontzettend veel last van hebben. En juist ook door de schaamte die daarbij komt kijken waarschijnlijk.
Deze is heel sterk. Ook die andere zijn wel met schaamte beladen. Hè? Want ik bedoel, dat je gewoon je zo druk kunt maken over een onnozelheid. Ja, dat schaam je ook voor. Maar deze zijn wel heel erg akelig, omdat je je van binnen besmeurd voelt ook. En ik snap ook wel, hè, op seks met kinderen enzovoort is natuurlijk een enorm beladen onderwerp. Dat je denkt, ja, straks gaan ze denken dat ik dat echt wil. Of moeders die bang zijn dat ze hun kinderen wat aandoen. Want dat gebeurt natuurlijk helaas een heel enkele keer in het echt wel bij mensen met een andere aandoening, namelijk postpartum psychose. Mm-hmm. Moeders die denken, mijn kind is bezeten door de duivel, ik moet hem bevrijden daarvan en daardoor moet ik hem... Nou, dat is heel ernstig, maar er was een keer de Bijenkorf, een moeder die haar kind van de overheling had gegooid, omdat ze de rook had horen. Nou, echt ontzettend verdrietige verhalen, maar dat is een hele andere aandoening. Maar die mensen zijn natuurlijk bang dat mensen met een dwang, obsessieve dwang, die zijn bang dat ze daarvoor aangezien worden, dat het kind bij hun vandaan gehaald wordt. En dat moet je juist niet doen, dat kind bij hun vandaan halen, want dan ga je die dwanggedachten serieus nemen. Terwijl bij een postpartum psychose of een depressie moet je dat soms wel doen. Dus dat mensen bang zijn om daarover te praten, of omdat ze bang zijn dat hun huisarts het niet herkent, is goed begrijpelijk.
Ja.
Daarom is het ook zo belangrijk dat... Ik heb iemand die zelf ook dit soort gedachten heeft, maar die zelf ook heel veel meewerkt aan OCD-café en zo. En OCD-café is een lotgenotencontact, dus ik straks nog wel ga wat over vertellen. Maar die had ook inderdaad contact gezegd met verloskundigen, zodat die ook wisten dat mensen die zwanger zijn of net bevallen last kunnen hebben van dit soort gedachten. En er is ook een centrum, je hebt in Nederland ook poppolies. Dat staat voor psychiatrie, obstetrie en pediatrie. Dus psychiatrie, obstetrie is verloskunde en pediatrie is kindergeneeskunde. Dus het is vooral klachten die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap en daarna. En daarvan is ook erg belangrijk dat ze ook die postpartum of die zwangerschapsdwang, dat meten bekend wordt.
Ja, en dat ze daar dus niet meteen de kinderbescherming of zo op afsturen.
Nee, juist niet. Nee. Maar dan moet je dus goed, goede centra, goed, snel benaderbaar. Nou, we hebben ook OCD-net. Dat is een samenwerkingsverband waar mensen vragen kunnen stellen. En ik ben zelf ook makkelijk benaderbaar. En ik werd laatst ook gebeld door een mevrouw. En die had dus al eerder tijdens de zwangerschap last gehad van seksuele gedachten. En die had het nu... Na de zwangerschap van de tweede of derde had ze het weer. Nou, die leed er zo verschrikkelijk onder. En nou, toen heb ik kunnen regelen dat ze versneld terecht kon in het AMC. Omdat, ja, er zijn vaak hele lange wachtlijsten. En vooral deze heb ik echt het gevoel, dat moet je mensen niet te lang alleen mee laten rondlopen. Want het is zo verschrikkelijk. Dus dat
Yeah.
Maar en de wachtlijsten ook voor die... Hè, we hebben het nou over rond de zwangerschap, maar sowieso dit soort... Intrusies, dat komt misschien wel, hè, die nare voorstelling komt misschien wel bij 30-40% voor. Maar er zijn genoeg mensen die daar ook in hun behandeling niet over praten. Ik had dus een patiënt die zei, ik durf het aan jou te vertellen, maar ik ben in behandeling geweest. Maar ik heb het wel over andere dwanggedachten gehad. Hè, want dat had ook de gedachte van, hou ik wel van mijn moeder en dat soort dingen. En, maar dat ik ook dacht van, heb ik geen seksuele gevoelens voor mijn kinderen? wat absoluut niet het geval was. Dat ze zei, dat heb ik dan niet durven vertellen.
Nee. Zit daar het stukje stigma en schaamte, zit dat vooral daarin? Het niet durven delen met anderen?
Nou nee, het stigma zit sowieso bij psychiatrische aandoeningen. In het gevoel dat je... Wij denken te makkelijk over psychische aandoeningen. Wij denken te makkelijk dat we ons psychische functioneren naar believen kunnen veranderen. Dus er is een idee van je moet je eroverheen zetten. En als je maar wil, dat is het verschil en dat soort dingen. En niemand verwacht dat je je schildklierfunctie zo eventjes bijstelt. Hè? Als je te snel werkende schildklier hebt of zo. Of dat je uit je hartfunctie even naar believen... Maar we denken altijd wel dat we dat wel met het psychische kunnen. En dat is helemaal niet waar.
Ja,
een
soort van schouders eronder en dan...
Ja, huppatee. En als ik de hele dag in bed ging liggen, werd ik ook depressief en dat soort dingen. Wij onderschatten hoe keihard psychische aandoeningen kunnen zijn. Dus in algemene zin denken we, en dan bedoel ik niet alleen mensen die zelf geen last hebben, maar ook mensen die zelfstigma noemen dat
wel.
Mensen denken zelf ook te makkelijk. En die voelen zich dan daar ook al mislukt over.
Ja, ik denk altijd, als dat zo zou zijn, dan zou je daar toch gewoon voor kiezen. Zeg maar, dan zou je het wel doen. Dan zou je het wel.
Ja, maar er zijn er allemaal altijd weer theorieën over dat je de ziektewinst bij hebt en dat je aandacht wil trekken. Dat is trouwens ook een hele nare vorm van dwang.
Hmm.
Dat heet imposter OCD. Imposter is het idee dat je een oplichter bent, dat je door de mand valt. En dat komt ook voor in dwangmatige vorm. Waarbij je dus voortdurend denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen dwang. Ik zit alleen maar aandacht te trekken. En ik moet zeggen dat ik, toen ik mijn boek had geschreven, toen werd het op een gegeven moment opeens... Ja, als ik dan opeens geen dwang meer had, ja, zou ook lullig zijn als je dan gewoon door me daar allerlei aandacht voor hebt gevraagd. En sinds die tijd heb ik daar ook wel wat last van.
Ja, dat je denkt van, het moet wel, mijn leven moet wel nog kloppen met wat ik allemaal heb opgeschreven. Kan ik nu ineens dwangvrij zijn?
Als het wat beter gaat, dat ik dan onmiddellijk me weer druk maak over, oh, heb ik nog wel dwang? Of ook al gaat het niet beter, dat ik dan denk, ik heb helemaal niet zoveel dwang. Andere mensen hebben echt dwang. Ik zit alleen maar interessant te doen. Sowieso zie ik dat schuldgevoel, dat morele perfectionisme. Mensen met dwang heel vaak denken van, het valt van mee en ik stel me aan en ik schiet... En dus dat komt ook veel voor. Maar we hadden het over stigma. Dat is niet specifiek voor dwang. Dat komt ook voor bij depressies, ook voor bij psychose. Bij alle vormen van psychische aandoeningen hebben mensen vaak het gevoel van, ook zelf, dat ze beter hun best zouden moeten doen, dat ze zich mislukt zouden, dat ze mislukt zijn, dat ze gebrek aan wilskracht hebben. Dus dat maakt veel uit. En dan ook nog... ik zeg altijd, schaamte geduidt het best in het duister. En dus als je er niet over praat, dan krijgt het juist lading en dan ga je er nog meer voor schamen. Maar goed, ik geef het je te doen hoor. Ik bedoel, ik heb zelf ook intrusies. En eerst dacht ik, ik ga daar niet over praten. Maar toen ik mijn boek schreef, dacht ik, dat kan niet. Ik kan niet dat opeens gaan verzwijgen. Maar ik ga niet zeggen welke. Ik denk, dat voelt toch te kwetsbaar, dat vind ik ook niet... Nou ja, ik denk van als een patiënt aan mij vertelt welke intrusies die heeft, dan is dat beroepsgeheim. En er zijn wel mensen die wel ook open zijn over hun intrusies. Er is een Engelse schrijfster, die heeft een boek geschreven, Pure, die dus vertelt dat ze voortdurend geplaagd wordt door seksuele intrusies.
Mm.
En dat is heel goed dat ze daar open over is geweest. Maar ik heb zelf nou niet de neiging om nou over de aard van de intrusies, ik heb bovendien niet zo vreselijk veel last meer van, om nou in detail te gaan vertellen wat voor walgelijke dingen ik allemaal kan bedenken. Daar ben ik nog niet aan toe. Misschien komt dat nog eens, maar dat vind ik toch nog moeilijk. Maar er zijn wel mensen die daar wel makkelijker wel iets over durven vertellen. En dat is op zich, ja, de lading gaat daar wel makkelijker dan daar wel mee af. Dus taboe verhoogt ook het stigma.
Ja. Ja, en dus niet alleen hè, wat betreft die intrusies, maar ook wat je zei van bepaalde compulsies waar je dan eigenlijk
gaat
ook weer een beetje voor schaamt.
Gaat niet alleen voorstellingen hoor, maar ook over, hè, wat, kijk, ik kan nu, ik ben de schaamte over dat ik mij over kleinigheden zo druk kan maken nu wel voorbij. In het verleden ging ik echt niet, vertellen dat ik me, ik was eens een keer een hele vieze bolpen kwijt. En daar kon ik me ook niet overheen zetten. En toen heb ik mensen opgebeld. Maar ja, ik dacht, ik ga niet zeggen, ik ben een bolpen kwijt. Ik ben dwangmatig, ligt die bij jullie. Dus toen zei ik ben een vulpen kwijt. Hebben jullie die ook? Nee, dat hadden ze niet gezien. Toen zei ik, oh, hij zat in een etuietje met een vieze oude balpen die ik nog weg moest gooien. En zei ze, oh, we hebben wel een balpen gevonden. Ik zei, oh, maar niet een vulpen. Maar ondertussen was ik al lang tevreden.
Ja. Dus toen was je weer eventjes rustig.
Ja, mensen gaan dus inderdaad smoesen verzinnen om hun dwang uit te kunnen oefenen. Omdat je denkt, ja, dat is toch achterlijk om me daar zo druk over te maken. Nou, daar heb ik dus niet zoveel last meer van nu.
Maar juist omdat je je zo uitgesproken hebt?
Nou, ik denk dat inderdaad, niet dat ik me nou over... Ik ben nooit heel erg gesloten geweest daarover, dat ik een dwangstoornis had. Maar ja, toch ook weer niet zo open als ik wel dacht. Mijn vrienden wisten het wel en zo, maar toen ik dan er open over was... Toen kwam ik op het voorjaarscongres van psychiaters. Toen sprak ik mensen die met mij in de opleiding waren geweest. Die zeiden, god, we wisten dat helemaal niet. Toen zei ik, nee, maar dat kon je ook niet weten. Want ja, ik praatte daar toch ook niet echt over. Ik was het ook heel erg gewend natuurlijk. En ja, wat ik al zei, ik had toch ook het gevoel van, ik moet me ook niet aanstellen. En mensen hebben, je hebt ook altijd niet zelf door hoe dwangmatig je bent. Omdat je weet niet hoe andere mensen het hebben.
Nee. Dus nee, kan je je die rust bijna niet voorstellen?
Nee, ik kan me niet echt bij het goed. Soms denk ik ook... Nou, wat ik al noemde, hè, omdat ik dus nu soms het gevoel kan hebben dat ik de boel heb geflasht, als het goed gaat. En dan denk ik, van, als ik wakker word 's ochtends, dan begint het al eigenlijk met één ook. Van, wat moet ik vandaag, wat wil ik en is de boel nou in orde en wat wil ik enzovoort. En zo langzamerhand ook, wat wil ik nog met de rest van mijn leven en hoe krijg ik de... Ik denk niet dat andere mensen dat hebben. Ik heb wel eens gezegd van... dat. Mijn vrouw dan 's ochtends uit het raam ligt te staren. En dan zeg ik, wat denk je nou aan? Dan zegt ze aan niks.
Ditzelfde gesprek heb ik wel eens met mijn vriend. En ik kan me dat absoluut niet voorstellen.
Nee,
hoe je aan niks kan denken. Nee, het lijkt me wel heerlijk.
Ja, nou dan denk je dus niet.
Ja, nou, dat moet toch fantastisch zijn om dat af en toe gewoon te hebben.
Ik heb me daar moeilijk een voorstelling bij vormen. Ja. Dat is waar, ja.
Ja, ja, dus deze mensen met dwang hebben wel degelijk last van... stigma en van het taboe dat rust op deze problematiek en ook van het zelfstigma wat erbij komt kijken. Zoeken ze daarom minder snel hulp?
Nou, dat denk ik dat geldt voor alle mensen met een psychische aandoening, dat het remt om hulp te zoeken. Maar sommige aandoeningen kun je gewoon doorweg niet verbergen. En een dwangstoornis kun je wel redelijk goed verbergen. Je kunt het, hè, wat ik al noemde van dat ook collega's van mij niet wisten. Maar wat ik ook heel grappig vond, David Adams is een Engelse schrijver die een enorme smetvrees had, maar die bang was voor HIV. En toen het boek wat hij erover had geschreven bijna uitkwam, toen dacht hij van god, ik moet het nou toch ook eens aan mijn ouders vertellen. Hij had het gewoon al nooit aan zijn ouders verteld. Het is op een of andere manier, ja, ik weet het niet, ook omdat je je zo bewust bent van dat het zo'n onzin is... En het sluipt er vaak in. Het is een soort apart dubbel leven. Je hebt ook niet... Ik zeg ook wel eens, een vis weet niet wat water is. Je weet ook niet beter. Hè, voordat ik ten volle me besefte... in welke opzicht ik allemaal dwangmatig was. Dat heeft ook jaren geduurd. Want ook bijvoorbeeld in mijn vrouw, die was toen ik het boek schreef... toen kwam ik tot ontdekking dat ik in de relatie... toch ook wel een soort perfectionisme had. Dat alles uitgesproken had moeten worden. En dat ze er gek van werd. Op een gegeven moment heeft zij de paal en perk aangesteld... Dat heb ik nooit als dwang gezien. Later, toen ik de boekschrijving me er weer extreem verdiepte, toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk ook een vorm van dat je niet iets door de vingers kunt zien. Dat je niet kunt denken, ah, nou ja, laat maar. Zij leefde met een dwangexpert en heeft hij verdorie na 30 jaar pas door dat. En, ja, ik zeg maar, ik wist dat. Ik had het echt niet in de gaten. En dat hoor je wel vaker.
Ja.
Ook als mensen mijn boek lezen, dat ze zeggen, goh, ik had helemaal niet door dat en dat eigenlijk ook allemaal dwangmatig was. Ja.
Ja. Komt veel bij kijken eigenlijk.
Vaak wel, ja. Vaak is de ene dwang, is, waar mijn mensen mee komen, is het topje van de ijsberg, ja.
Ja, want dat, als je dus last hebt van dwang, dan kan zich dat op verschillende vlakken en manieren uiten.
Ja.
Het hoeft niet per definitie één soort dwang te zijn, om het
meestal
zo te
niet.
Zeggen.
En het kan ook, soms is het een tijdje deze en soms een tijdje die en... Ik had dus een patiënt die enorm panisch was voor besmetting, dus van hondsdolheid. En op een gegeven moment, nou dat komt niet zo vaak voor, hondsdolheid, maar zij wist er alles van, want ze ging er ook over lezen. Ja, dus niet verstandig, want dan gehuid. Maar goed, je wil zo graag weten hoe groot is die kans nou. Nou, komt bijna niet voor, maar goed, dan blijkt het ook weer via vleermuizen te kunnen en nou ja... Maar goed, bij haar verschoven het op een gegeven moment naar angst voor radioactiviteit. En was het bij de hondsdolheid weer helemaal mis. Of dat kan dan ook weer verschuiven naar asbest. Dus dan blijft het wel smetvrees. Maar dan wordt het qua thema wordt het anders. Maar soms is het ook zo, Ja, het is ook niet zo dat mensen die smetvrees hebben altijd alleen maar smetvrees houden. Soms ontwikkelt zich ook een ander soort dwang die meer met verantwoordelijkheid te maken heeft of wat dan ook. Dus dat kan per persoon in een leven ook weer verschillen.
Ja, je kan daarin ook een soort van fases doormaken. Want je zei, ik begon bij jou een beetje met die schrijfdwang.
Ja, ik denk wel dat mijn dwangen allemaal wel heel erg te maken hebben met volledigheid. Maar goed, daar kun je zo'n beetje ook alles wel onder zetten. Want perfectionisme kun je dan ook volledigheid noemen in imperfectie. En angst kun je dan weer onvolledigheid noemen van veiligheid. Dus in die zin onder in volledigheid valt ook wel weer alles. Dus ja, bij mij dat opschrijven, waar het mee begon, of daar helemaal mee begon. Maar goed, achteraf gezien zijn er wel andere dingen. Al eerder, maar dat had ik pas later door, al eerder had ik een keer... De zomer daarvoor had ik last van, had ik op later leeftijd waterpokken. En dat is heel erg, heel naar als je dat later hebt. Ik zat eronder en toen dacht ik, en ik werd gek van de jeuk, echte jeuk dus. En toen dacht ik van, als je, dit gaat weer over, maar als je nou lepra hebt, dat kende ik dan uit de Bijbel dan, of hè, mee laat zijn, dan is het nog verder. Dus toen had ik iets aan, dat is nog veel erger. En toen wou ik mijn verjaardagscadeau dan voor het leperfonds. Daar kun je ook al van alles van denken. Dat je denkt, god, dat is wel een heel heilig boontje. Maar goed, ik was christelijk opgevoed. En dus ik trok de consequenties. Maar toen ging ik daarover. En dat noemen we scrupuleuze OCD. Of gewetensvolle OCD. Want in de Bijbel wordt ook weer gezegd dat je linkerhand moet niet weten wat je rechterhand geeft. Dus je moet je er niet goed over voelen. Maar ik voelde me daar heel fantastisch over. Maar... Dus mijn hele lijf wist wel dat ik het had gedaan. Maar toen vond ik dat weer fout, dat ik het goed vond. Maar toen vond ik het wel weer goed, dat ik het fout vond, dat ik het goed vond. En dat hield niet op. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, dan moet ik het maar niet geven. Maar waar ik dus naar zocht, was een morele, volledige zuiverheid. Nou, die bestaat ook niet. Er zit altijd wel ook iets bij van eigen belang of wat dan ook. Dat is heel normaal.
Ja.
Dus die scrupuleuze OCD, of die gewetensvolheid OCD... Dat was misschien nog wel eerder dan dat moeten opschrijven van dingen.
Dus mist het dan een soort van vertrouwen? Want zo klinkt het een beetje alsof je...
Ja, dat is zeker, zo heb ik dwang ook wel genoemd, van dat ik zeg van... De vanzelfsprekendheid spreekt niet. Komt wel goed, valt wel mee, loopt wel los, daar moet je niet bij stilstaan. Ja, als je daar bij stilstaat, dan houdt alles op. Ja, maar daar sta je dus wel stil. Ja, dus... De meeste van dit soort dingen lossen wij op met vertrouwen. Ik zeg ook wel eens dooddoeners. Dooddoeners zijn ook vaak vertrouwen. Zien we dan wel weer. Komt tijd, komt raad. Nou, is niet zo. Er komt niet altijd raad als de tijd komt. Er zijn wel degelijke rampen. Maar zo kun je niet leven. Je moet inderdaad, en dat heb ik ook wel gezegd, van je moet een beetje vertrouwen. Ik heb ook wel eens gezegd tegen patiënten van zekerheid alleen... Van meel alleen kun je geen taart bakken. Er moet een beetje melk bij en eieren. Nou, zo kun je van zekerheid alleen ook geen veiligheid bakken. Er moet een beetje vertrouwen bij. Van, zo is het wel goed.
Ja, ik denk zonder vertrouwen is het nooit goed genoeg.
Nee,
of
met
nooit
leuk. Het grappige is ook dat zekerheid komt van sinecure. En dat betekent niet zonder twijfel, maar betekent zonder zorgen. Vind ik fantastisch. Dus je moet daar een beetje vertrouwen bij hebben. En dat zeg ik in mijn boek ook. En als je het gewoon dat vertrouwen niet hebt, dan ga je steeds meer het op zekerheid gooien. En dan wordt je vertrouwen ook steeds zwakker. Dan, als je een spieren niet gebruikt, dan ontstaat er atrofie, noemen we dat dan. Dan wordt zo'n spier zwakker. Dat gaat al heel snel. Als je een week in bed ligt, dan neem je spiermassa al af. Als je vertrouwen niet gebruikt, een patiënt van mij zei een keer van... Ik zei, je moet vertrouwen oefenen. Ze zei, hoe doe je dat dan? En daar moest ik over nadenken. En toen zei ik, door risico's te nemen. Dus door te denken van, dat zien we dan wel weer. Dus als ik zelf...
Voor iemand met dwang lijkt me dat heel erg moeilijk.
Dat is ook heel moeilijk. Ja. Maar dat is wel, dat is wat ik kijk, dat is wel, je probeert mensen... Als behandelaar, ik zeg ook altijd, ik kan jou vertellen wat je moet doen. Maar hoe je dat doet, dat weet ik niet. Hoe je de geest vindt, hoe je op een gegeven moment denkt van, kan mij het schelen, zien we dan wel weer, het loopt vast wel los, God zegene de greep.
Kan je dat bereiken als iemand met dwang? Kan je ervan genezen, om zo te zeggen? Kan je ervan afkomen?
Jawel, ik denk wel dat je met gedragstherapie en soms medicatie of een combinatie, dat je in elk geval Kijk, het is al heel wat als je doorhebt, dat noem ik het omkeermoment, dat je het niet meer moet zoeken in het streven naar perfectie, maar in het verdragen van de onvolledigheid. En daar kun je wel weer beter in worden. Hè? Een voorbeeld, vroeger als ik op vakantie ging, was ik 3 dagen lang aan het pakken en eindeloze lijstjes over wat ik allemaal mee moest nemen en wat ik niet moest vergeten en waar ik de vakantie allemaal aan moest denken. En dan zat ik in de vakantie al door van, heb ik mijn paspoort, hebben we tickets terug, heb ik de reispapieren, heb ik naar huis gebeld, heb ik aanzichten gestuurd en daar waren ook allemaal checklists die ik... heb ik allemaal weer af kunnen leren. En dat was niet na een week of na een jaar zelfs zo. Zelfs toen met medicatie, toen de onrust afnam. En dat was me zonder medicatie dus nooit gelukt. Dat zijn wel mensen waarbij het wel lukt, maar mij lukte dat niet. En nu pak ik in een uurtje. Dus ik kan wel veel makkelijker nu denken. Maar goed, nou kun je zeggen, ja, dit is door medicatie. Dat klopt zeker dat als ik stop met medicatie, dat ik binnen dagen voel ik die onrust weer toenemen. Maar er zijn ook wel mensen die... Ja, je kunt wel, laat ik het zo zeggen, door je oefening bij het kunst, ook als je dus steeds naar perfectie streeft, dan word je steeds beter in het opmerken van de imperfectie. Daar kun je ook wel weer wat voor afstompen. Hè, ik heb dat alles moeten opschrijven. Dat heb ik. Op een gegeven moment werd ik daar zo gek van dat ik dacht, ik moet die intermanten, maar moest ik ook nog alles weer overschrijven. Die dagboeken moesten een perfecte afspiegeling zijn. Dacht ik, ja, maar als ik hem nou kwijt ben, zo'n dagboek. En toen dacht ik, ja, nee, hier ga ik niet aan beginnen. En toen heb ik al mijn dagboeken vernietigd. Dus dat is eigenlijk een soort je blootstellen aan een complete, enorme onvolledigheid. Ik wou zeggen een complete onvolledigheid, maar dan... Dus
maar chaos. Enorme,
ja, en dat was eigenlijk het beste wat ik daarmee... Noodgedwongen deed ik eigenlijk wat gedragstherapie was. Dus het verdragen van de onrust. En ik denk wel dat... Daarna ben ik rustig weer gaan schrijven. Maar ja, het werd nooit meer zo volledig als het was. Vanaf het begin af aan. Dat heb ik ook allemaal weer vernietigd. En die neiging om alles op te moeten schrijven is daardoor wel enorm verminderd. Omdat... Ja, en nog steeds heb ik wel lijstjes en dat soort dingen. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn boek... Ik heb heel veel lijstjes met wat allemaal in het boek moest. Maar ik heb het boek helemaal geschreven vanuit mijn herinnering.
Ik wou zeggen, voor iemand die last heeft van schrijven.
Dus ik heb gemerkt dat het totaal niet nodig is, al die lijstjes. Al die lijstjes die ik heb, eigenlijk zijn ze allemaal overbodig. Eigenlijk moet je vertrouwen op, komt van goed en dat herinner ik me dan wel. Maar ik zal je een voorbeeld noemen nog. Een keer was het zo dat ik... In Engeland reed ik achter een trekker. En nou was het zo dat als je... Soms waren het smalle weggetjes en dan gaven ze dan met hun rechter achterlicht knippend. Dus als ze aanboden geven, je kunt wel even inhalen. En deze man die knipte, maar met zijn linker achterlicht. Maar ik had iets, ik kan even inhalen. Dus ik wou hem inhalen, maar hij wou dus afslaan. Dus een misverstand wat zich kan voordoen. Maar onmiddellijk had ik de neiging van, nu moet ik eigenlijk... Iedereen, maar zeker mijn kinderen, waarschuwen voor dit mogelijke misverstand. Want het kan ook fout aflopen. Ik had toen nog niet eens kinderen. Maar toen dacht ik, ja, dan moet ik voor alle mogelijke dingen moet ik opschrijven. Van, denk eraan dat als je in Engeland of landwegjes rijdt enzovoort. Denk, ja, dat is toch niet te doen. Maar denk, ja, maar als ze anders doodgaan, dan is het volledig gebrek aan vertrouwen. Je moet soms gaat er iets heel mis. Dat is heel akelig en vervelend. Maar je kunt niet met... ik had dus een patiënt... Die zei, dus voorkomen is beter dan genezen. Maar als ik het goed begrijp, is bij mij voorkomen de ramp. Nou, ik zei, now we talking. Toen kreeg hij door.
Yeah.
Dus als je alle rampen wil voorkomen, is het sowieso een ramp.
Yeah.
Maar dat blijft verrekte lastig. Als we het hierover hebben, dan onmiddellijk weer denk ik, heb ik ze wel... ik zeg wel, heb ik jullie wel gewaarschuwd? Want ik wou ook eens een keer als kind... We hadden nog een onverwarmde douche en had ik ontdekt dat het straalkacheltje in de douche, dat het zo lekker was. En mijn moeder, verschrikken als dat in het bad valt. En dan moet ik aan mijn kinderen ook vertellen enzovoort. En die af en toe zegt, heb ik jullie wel verteld? Dat ze zegt, ja papa, ook wel dit. En ook het.
Ja.
Dit zijn weer duidelijk voorbeelden van angstige dwangen, waar ik ook toch wel een beetje
over rampen die kunnen
gebeuren. Ja.
Ja. Maar ja, dan kan je dus inderdaad blijven nadenken.
Ja, dan wordt het. Je moet er. Zonder vertrouwen, dan is het geen leven.
Nee. Is er iets wat jij mee zou willen geven nog aan mensen die luisteren nu?
Ik denk dus dat weten wat er aan de hand is heel belangrijk is. Daar heb ik mijn boek voor geschreven. Daar hebben we deze podcast ook over. Daar hebben we ook een website over, ocdnet.nl. Waar heel veel informatie over staat. En dan weet je ook een beetje waar je het moet zoeken. En dan snap je het ook wat beter. Want mensen snappen en denken, wat mankeert mij eigenlijk nou? En dat, hè, dus die psycho-educatie noemen we dat. De uitleg over van wat mankeert mij vind ik heel belangrijk. Ik vind ook het kunnen delen met andere mensen. Ik geloof heel erg in lotgenotencontact. Gedeelde smart is halve smart. En ik bracht ook al wel mensen vaak met elkaar in contact. Ik had ook wel appgroepen. Dat hebben we nou de laatste tijd wat geprofessionaliseerd door corona. We hadden ook al OCD, café, fysieke ontmoetingen. Maar door corona was er iemand anders die me daarbij hielp. En die hebben gezorgd dat, of zij heeft dat vooral gedaan, Hanni. Dat digitaal werd. We hebben OCD, café. Dus dat zijn digitale ontmoetingen voor mensen met dwang. Of ook appgroepen, maar ook gewoon normale ontmoetingen. En ook voor partners van mensen met dwang. Mijn vrouw doet zo'n groep. En ook voor ouders van kinderen met dwang. En dus en ook voor diverse varianten van dwang kun je ook zeggen van, nou, ik heb last van nare voorstellingen. Het is zo fijn om iemand anders te horen ik had laatst ook in een groep. En toen zei iemand, mijn zwangerschap, het moest een mooie tijd worden. Het werd een hel vanwege die intrusie die ik had. Zei de ander, het is de eerste die ik ook hoor die dat ook zei. Het is voor het eerst dat ik iemand anders ontmoet. Ik vond het zelf ook heel apart toen ik open werd over mijn dwangstoornis. Ik had natuurlijk heel veel mensen gezien met een dwangstoornis. Maar ik had eigenlijk nog nooit als lotgenoot gesproken met iemand anders. Want dat is altijd eenrichtingsverkeer. Dus om eens een keer met andere mensen van, hé, ik heb dit en jij, welke pillen gebruik jij nou? Vond ik ook heel, heel grappig. Maar dat lotgenotencontact vind ik van belang. De spiegeleducatie, lotgenotencontact. Nou, daarnaast is dus de gedragstherapie, de medicatie. En in algemene zin zorgen voor een goed welbevinden. Dat soort dingen is toch wel van belang. Van doen we wat aan. Het gaat vaak niet vanzelf over. Ik denk dat, maar dat weten we niet zeker, maar hoe vroeger je erbij bent, hoe beter. Omdat je dan niet in die negatieve spiraal kunt terechtkomen. Mm-hmm. Of minder althans, misschien.
En voor mensen die iemand in hun omgeving hebben met dwang en dat moeilijk kunnen begrijpen, wat kunnen zij het beste doen of misschien juist niet?
Nou ja, je hebt dus OCD café voor partners ook en ouders en misschien ook wel voor... ik weet niet of we al een OCD café hebben voor broers en zussen of voor andere verwanten of naasten, weet ik nog niet. Maar wat ik wel typerend vond, mijn vrouw had ook een hoofdstuk geschreven in mijn boek. Want ik dacht, ik wil ook schrijven over wat het is voor partners. En toen dacht ik, later kan zij beter doen. En wat ik daarin wel aangrijpend vond, ook wel confronterend, is dat zij als tippen geeft van accepteer dat je tamelijk machteloos bent. En dat ben ik zelfs als behandelaar. Ik kan wel mensen vertellen dit en dat, maar uiteindelijk, iemand moet zelf de geest krijgen. Ik had ook eens met een patiënt, we gingen beoefenen om een lichtknopje aan te doen. Die kon helemaal niks meer. Want als hij iets deed, moest het weer ongedaan gemaakt worden. Nou, het lukte hem niet om het leren. En ik denk, oh, kom op heen. En ik had een heel goede relatie met hem. Dus ik zei, joh, ik weet hoe moeilijk het is. Maar ik zei, ik kan me nou even zo moeilijk voorstellen. En toen zei hij, nou, ik zou het ook stik irritant vinden. Dus zelfs als behandelaar kun je soms, dan dat je denkt, ah, toen nou zeg. Dus wat een... Iemand die het niet heeft, realiseer je dat je redelijk machteloos bent en dat het ontzettend moeilijk is om je een voorstelling te maken van die enorme onrust. Of dat het gewoon niet lukt. Dat je denkt, kom op, dat zelfs een behandelaar nog kan en een behandelaar met dwang ook nog. Mm-hmm.
Dat zelfs die kan zelfs denken, kom op,
af en toe komt,
druk dat knopje nou
dus accepteer ook bij jezelf dat het soms moeilijk is. Dat het ook irritatie kan ophopen. Maar dat het eigenlijk niet. Dat het eigenlijk irritatie zou moeten zijn naar de dwang en niet naar de drager ervan. Mm. Ik zeg ook hard voor de dwang en begripsvol voor de drager ervan. En dat kost moeite. Dat valt niet mee.
Ja. En daar kan het OCD-café dus in bijstaan. In een beetje dat lotgenotencontact. Zowel voor degene met dwang als voor
in elk geval partners en ouders en naasten. Weet ik niet of we daar al een specifieke groep voor hebben. Maar anders dan kunnen we die altijd maken. Als iemand zegt van ik als broer heb er ook veel mee te maken. Gebeurt zeker ook. Ja. Ja.
Dus dan kunnen mensen naar de website van ocdnet.nl
of OCD Café? www.ocdcafé.nl en daar staat op welke groepen er zijn en wanneer de bijeenkomsten zijn en dat soort dingen. En ook de Stichting Angst, Dwang en Fobie is bezig met een soort dating site waarin je mensen contact kunt zoeken met mensen met jouw aandoening, maar die is wat breder. Dat gaat niet alleen over dwang, maar ook over angststoornissen, dat soort dingen. Maar die is, die is volgens mij binnenkort komt die online, dus dat is een andere manier. En die hebben ook lotgenotencontacten, dus dat zijn de twee belangrijkste insteeks.
Ja, en dan op ocdnet.nl, daar staat heel veel informatie.
Daar staat heel veel informatie en ook waar je wat gespecialiseerde centra zijn en ook zit ook een soort keuzemenu, of keuzemenu klinkt zo raar, maar dan kun je ook een iets aflopen van wat voor soort dwang heb ik. En er staan ook alle vormen van dwang op en in mijn boek. Ja, gaat mij nou niet om mijn boek.
Nou, mag ook een beetje gaan om het boek, toch? Vals alarm, mensen.
Ja, maar, dat gaat waar. Ik hoor heel vaak toch dat mensen zich daardoor erg begrepen voelen, omdat ik het natuurlijk kon schrijven vanuit de ervaring en vanuit de professionele kennis over heel veel vormen van dwang.
Ja, ik vond het persoonlijk een heel interessant boek en kan het ook absoluut aanraden aan iedereen. Ik denk vooral mensen met dwang, maar ook voor mensen die daar gewoon meer over willen weten, die iemand kennen met dwang, staan heel veel voorbeelden in. En ik denk dat je daardoor echt ook wat beter in kan leven. Ja, ik wil niet doen alsof ik dat bijvoorbeeld echt ooit helemaal zou kunnen begrijpen. Ik denk dat dat heel moeilijk is, maar het geeft wel heel veel inzicht in hoe het omgaat in iemands hoofd.
Nou, dat is mooi. En inleven is natuurlijk inderdaad iets anders dan dat je het zelf beleeft. Dus dat is inleven blijft altijd toch iets anders. Maar het is zo mooi als je hier een beetje in kunt inleven. Dat was de bedoeling ook van het boek.
Ja.
He, van hoe voelt het om van binnen een dwangstoornis te hebben? En dat en dan niet alleen die van mezelf, maar gewoon alle vormen van dwang. Want dat is natuurlijk de unieke situatie waarin ik zat. En als professional heel veel mensen heb gezien met dwang.
Ja.
En ook als patiënt. En mensen zeggen ook heel vaak, ik ben zo blij dat jij het ook hebt. En dan zeg ik altijd, nou, ik niet. En dan zeggen ze, nee, maar dat bedoel ik niet. En ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik begrijp ook heel goed, omdat het is voor jezelf al niet te snappen. Dat je zo onrustig kunt maken over zoiets onnozels. Dus dan is het fijn als de behandelaar, als je weet, nou, die weet het uit ervaring. En ik was in het begin bang, dacht ik, gaan mensen het niet lastig vinden dat ik er na zoveel jaar nog last van heb? Zo van, ja, maar dat is dan toch een hopeloze zaak. Maar de meeste mensen weten zelf ook wel van ja, het is vaak chronisch. Niet altijd gelukkig. Er zijn ook mensen die daar beter van herstellen dan ik bijvoorbeeld. Hoewel, en ik heb het boek wel pas kunnen schrijven toen ik het gevoel had, en dat kwam eigenlijk door de medicatie, waar ik mijn vrouw nog dagelijks bangbaar voor ben, maar die zei altijd proberen het eens. En ik had ook allemaal weer dwangachtige dingen om dat allemaal niet te doen. Maar voor mij maakte dat een enorme verbetering van de kwaliteit van mijn leven. En ook dat ik er zo boven stond. Ik denk, nou, nu zit ik er niet meer zo in verstrikt. Nou kan ik er wel een boek over schrijven. Ja,
ja, en dat is een heel mooi boek geworden.
Dank je.
Bedankt voor dit hele interessante gesprek, Menno. Ja, ik vond het heel verhelderend. En ik hoop de luisteraars ook.
Ik
dus
hoop
dank
het
je
ook,
wel
ja,
daarvoor.
Ja. Oké, okay, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wil je nog meer weten over dwang? Wanneer je doneert via Petje Af, krijg je toegang tot een exclusieve bonusaflevering waarin Menno een aantal luisteraarsvragen beantwoordt en onder andere vertelt hoe de dwang voor hem voelt, waarom hij zo lang heeft gewacht met medicatie en hoe het is om zowel psychiater als patiënt te zijn. Ga naar www.petje.af/psychologisch en je krijgt al vanaf 1 euro toegang tot deze en andere bonusafleveringen. Ik hoor ook graag wat je van deze aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert en een recensie achterlaat. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je dan naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer. Doeg!